album.
Why do you think?
1 ster, kom op, 2 sterren.
4.
Nee, ik vond het echt maar 1 ster.
Helemaal niks. 1 ster.
Echt niet. 4 sterren.
Nee joh, 5.
2 sterren.
De rubriek Oordeel zelf. De recensenten hebben gesproken, maar nu is het woord aan het publiek. We peilden de reacties bij luisteraars en anderen die via social media reageerden. We gaan het hebben over Den Skyldige, een Deense film. De Schuldige. Het gaat over een man in de meldkamer van de politie die zijn werk serieus neemt, in tegenstelling tot sommige van zijn collega's die alleen maar naar de klok kijken en netjes doorverbinden. Wil deze agent, die zelf ook iets op zijn geweten heeft, het voor een keer goed doen. Bloedstollende film, hele enthousiaste reacties gekregen. VPRO Cinema bijvoorbeeld gaf het 5 sterren. Won ook een publieksprijs op het Sundance Festival en op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Jeroen Slot, welkom. Moeilijk om deze film uit te leggen zonder meteen iets te verklappen dat de film helemaal verprutst.
Ja, volgens mij moeten we er ook niet te veel over zeggen. Behalve dat het inderdaad gaat over een man, een agent, die zit op een meldkamer. En we weten eigenlijk niet zo goed wat hij daar doet, maar hij zit daar tegen zijn zin. En waarom hij daar zit, dat ontvouwt zich gedurende de film. Wat we er ook nog over kunnen vertellen is dat het zich eigenlijk alleen maar in die meldkamer afspeelt en dat hij telefoontjes beantwoordt.
Je ziet eigenlijk relatief weinig. Alles wat er gebeurt is meer door suggestie en via die man dat je tot je krijgt. Dus de fantasie moet het werk doen.
De fantasie moet het werk doen, maar het is een Deense film. Nou, Denemarken staat natuurlijk ook bekend om de dogma, om het experimentele film. Daar valt dit zeker onder. De regisseur zelf, Gustav Müller, hij is een Zweed van oorsprong en woont nu al heel aantal jaar in Denemarken. Is daar ook opgeleid als filmmaker. Aan de prestigieuze filmacademie daar. Waar ook bijvoorbeeld Lars von Trier en Thomas Vinterberg hebben gestudeerd. Nou, die kennen we dan onder andere. Thomas Vinterberg is van de film Vesten. Lars von Trier van onder andere Nymphomaniac. Zijn laatste meesterwerk. Het is in die zin een vrij Deense film. Dat er gewoon een heel spannend verhaal verteld wordt, maar wel met enige beperking.
Een eerste film. We gaan even luisteren naar een fragment. Dit is de regisseur en die vertelt over de inspiratie voor de film.
Like the premise from the film actually came from I stumbled across a YouTube clip with a real 911 call. And I was gripped by the suspense of it, but mainly the fact that it felt like I had seen images, only listening to sound. And then the real like fascination started when I realized that everyone would see different images and that this could be the premise of a film, working with the audience imagination and everyone in a way experiencing their own unique film.
Het is af en toe bijna een hoorspel, bijna radio, de film. Je ziet weliswaar die acteur die dat uitmuntend doet, maar het moet vaak echt komen van het geluid, van de suggestie.
Ja, dat zou je zeggen. Maar ik vind het toch wel echt een film, omdat ook je zit heel dicht op de huid van de hoofdpersoon. Er wordt wel degelijk filmtechnieken gebruikt om je in het verhaal te slepen. Maar wat hij zegt is inderdaad waar. Het belangrijkste in deze film is toch je verbeelding. Je hoort telefoongesprekken en op basis daarvan zie je het verhaal eigenlijk ontvouwen. Maar zoals het cliché luidt, in de beperking toont zich ook de meeste. Juist in die beperking van minder beeld vertel je het verhaal veel spannender. Een paar jaar geleden was bijvoorbeeld de film A Lock met Tom Hardy in de hoofdrol. Film van Steven Knight. Onder andere van Dirty Pretty Things. Die heeft een soortgelijke film gemaakt van een man die eigenlijk 1 autorit lang zijn hele leven ziet instorten. Nou, dat was ook een hele spannende film. En in Nederland hebben we bijvoorbeeld de documentaire van Wavre Tapes gehad. Wat eigenlijk ook alleen maar draait om geluid, om gevonden audio-opnames. Dus het is in die zin is het iets dat wel vaker iets vaker wordt gedaan. Maar ook zei de regisseur dat de Serial, de beroemde podcastserie, een inspiratiebron was. Dus er is wel degelijk een link met radio. En in de film zie je ook dat de takes vrij lang zijn. Waardoor de spanning ook heel erg toeneemt. En daar heeft hij zelf ook wat over gezegd, de regisseur.
The way we shot the film is we shot the whole film in 13 days in chronological order. And we shot it with 3 cameras, most of it. And the sections we cut it up in would be between 5 and 35 minute takes. And he would actually call or receive calls from the other voice actors, and they would be further down the hall in another room with me. So I would sit there with monitors and kind of direct them throughout the takes. And we did these long takes to get this real-time feel in the acting as well. So like towards the second half of the film, the takes get longer to make him more exhausted, like as we were shooting, to get this real-time feel.
Lange takes, gewoon aan een stuk doordraaien, weinig bijsturen. Zorg dat de acteur echt ondergaat wat zijn personage ondergaat. En zoveel mogelijk in chronologische volgorde de film opnemen. Dat is ook bijzonder.
Ja, dat gebeurt dus eigenlijk nooit. En zeker niet in 13 dagen, is ook relatief kort voor die film. Zou te maken hebben dat het zijn eerste film is, en waardoor je natuurlijk altijd met kleinere budgetten werkt. Maar dat geeft ook wel weer aan hoe vindingrijk deze regisseur is. Dat hij blijkbaar het vertrouwen heeft in zijn hoofdpersonage om niet direct op de acteur te zitten. Dat hij gewoon denkt, ik ga in een ander kamertje zitten, en door middel van mijn telefoontjes kan ik die man sturen. Hij vertelde ook in een ander interview, doordat hij niet direct in de ruimte was, hij dus moest regisseren met de mensen die opbelden. En dat hij dus ook af en toe zei, nu moeten jullie stil zijn. En dan zag hij dus op het scherm, op zijn afkijken eigenlijk gebeuren wat zijn hoofdrolspeler deed. En die kon hij dan niet direct bijsturen. Dus dat is heel erg knap. Ook van de hoofdrolspeler overigens zelf. Die we ook eerder hebben gezien in Submarino van Thomas Vinterberg. Wat dus heel knap is, is dat hij via die andere acteurs hem eigenlijk pas kan bijsturen.
Het is ook een fantastische manier van een verhaal vertellen. Je krijgt steeds flarden. Die flarden worden onderbroken. Als je als kijker denkt, vertel nou meer, Dan wordt het weer afgebroken, komt er iets heel anders tussendoor, er komt een ander telefoongesprek tussendoor. Op die manier wordt dat verhaal echt met alle technieken van verhaal vertellen spannend gemaakt. En ja, er is natuurlijk ook nog iets aan de hand met de hoofdrolspeler, want hij is niet sympathiek. Dat is ook nog een mooi element in de film. Het is geen held.
Ja, dat is dus aan de kijker. Want dat verandert gedurende de film. En je blijft eigenlijk een beetje achter zitten. Dat je denkt, waar heb ik nou eigenlijk naar gekeken? Hoe moet ik deze man zien? Dat is ook een van de krachten van deze films. Dat je eigenlijk niet zo goed weet hoe je tot het hoofdpersonage moet verhouden gedurende de film. Dat vind ik. Dat is zeker een van de krachten van deze film. En waarom mensen ook zo blijkt te raken.
Ja, heel goed gerecenseerd. Prijzen gewonnen. De vraag die je toch oproept, en dat is een pijnlijke vraag, een steen in de vijver. Waarom lukt het in Denemarken steeds wel en in Nederland toch ook heel vaak niet? Met andere woorden, waarom kunnen ze daar wel films maken die internationaal beoordeeld worden en geprezen worden, terwijl in Nederland dat maar zelden voorkomt? Terwijl Nederland en Denemarken ongeveer even groot, even rijk en even noordelijk zijn.
Nou ja, ik denk dat het onder andere te maken heeft met de filmacademie die er zit, die natuurlijk heel erg goed is. Maar als je kijkt naar de Deense cinema, is wel een bepaalde stijl. Want net als dat in Nederland heel goed is in documentaires, is een bepaalde stijl en een bepaalde school die we ook van Denemarken verwachten. Dus ik denk dat daar zeker een soort vertekening in zit. We zien alleen maar de dingen die het ook goed doen die vanuit Denemarken komen. Series als The Killing of de film van Lars von Trier. Dus daar zit enigszins een vertekening in. Maar ik denk ook wel degelijk ook de durf om zo'n verhaal te vertellen en de regisseur heel veel macht te geven en echt heel erg hun eigen stijl te laten ontwikkelen. In Nederland hebben we een andere filmcultuur waarbij omroepen natuurlijk steeds veel belangrijker zijn dan je in Denemarken hebt. Dus de regisseur die daarmee iets meer op afstand wordt geplaatst van zijn film. Dus ik denk
te veel chefs in de keuken eigenlijk.
Nou, dat zou een van de verklaringen kunnen zijn waarom de Deense film misschien het artistiek beter doet.
Laten we eens kijken wat het publiek ervan vond. Of die er ook zo weg van waren. Welke reacties heb je weten te distilleren van onze luisteraars?
Nou, een van onze luisteraars, Anna, die vertelde ook dat zij het plot niet heel verrassend vond. Maar juist de beperking van de scène heel erg vond aanspreken. Ze zei spanning en sensatie vanuit een deprimerend hokje op een politiebureau. Nou, dan heb je hem hoor.
Peter Winkel schreef ouderwets nagelbijten. Hij is weer begonnen, kennelijk, van de spanning van deze film.
Ja.
En dan hadden we Hella Vlokstra, die schreef knap hoe met een locatie zo'n veelzijdig verhaal wordt verteld vanaf één plek. Nou, allemaal enthousiast eigenlijk, hè?
Ja, volgens mij hebben we nog steeds niet te veel verteld van het plot. Dat is grappig genoeg.
Nou, we hebben een paar dingen weggegeven die de spanning er al flink afhalen. We moeten nu ophouden. Jeroen Slot, dankjewel.